Ja, de afgelopen 15 minuten had ik uitzicht op een figuur die gespannen hier achter het glas op zijn laptop zat te kijken. Dat was namelijk Victor Gevers. Nu zit hij bij mij in de studio. 2 weken geleden spraken we ook met hem. Omdat hij niet alleen ontdekt had dat zo'n 2,6 miljoen inwoners van de provincie Xinjiang, de Oeigoerse provincie, waar naar verluidt bijna 1 miljoen mensen worden vastgehouden in heropvoedingskampen, dat daar 2,6 miljoen inwoners voortdurend digitaal en via camera's worden gevolgd. Maar dat ook nog eens al hun gegevens open en bloot op het internet te vinden waren. Dat was een verbluffende ontdekking. Maar ik zei het aan het begin van de uitzending, het kan altijd erger. Goedenavond, Victor.
Goedenavond.
Want je bent na die vorige ontdekking niet op je lauweren gaan rusten. Je hebt verder gezocht. Vertel, wat heb je nu gevonden?
We zijn natuurlijk actief bezig met het opsporen van datalekken.
Ja, en, je werkt bij een NGO en jullie zijn een soort internetwaakhond. Althans, zoekt naar lekken op internet en om mensen die lekken hebben zitten te waarschuwen, te zorgen dat privacygevoelige informatie niet openbaar te vinden is.
Precies. En omdat wij natuurlijk, we waren net klaar met China, zeg maar. We hadden onze lijstje afgewerkt en in één keer plopte er na een paar dagen een paar nieuwe op. Dus daar zijn we meteen naar gaan kijken. En tot onze grootste verbazing zagen we dus inderdaad chatlogs daarop staan. Chatlogs, dus inderdaad staat instant messengers die in China worden gebruikt. Dat zijn al een aantal, een stuk of 5, 6. En die gesprekken, heb je publieke gesprekken voor. En je hebt private messages, dus berichten naar andere personen. Mm-hmm. En daar werden dus zeg maar kopieën van getrokken. En daarnaast.
Dus heel even voor mijn begrip en misschien voor de digitaal niet zo goed ingevoerde luisteraars. Ja. Dat zijn een soort, ik zeg maar, soort WhatsApp-diensten waarbij mensen met elkaar communiceren. Precies. En wat jullie vonden waren gesprekken die mensen daar met elkaar voerden. Ja. Zowel de openbaar op de WhatsApp als de privéberichten die je daar ook aan
precies
kan hangen.
Okay. En er zaten een paar messengers erbij. Dus we hebben op Twitter gevraagd aan Chinese mensen: kunt u deze afkortingen herleiden naar bestaande diensten? Ja. Waardoor heel veel reacties gekomen van, nou, dat is mogelijk die messenger en dat is die messenger. Vervolgens hebben we een hele kleine sample gemaakt uit die database getrokken, want het ging om miljoenen records. Mm-hmm. Je gaat niet miljoenen berichten lezen, dat is natuurlijk niet de bedoeling, maar we hebben een paar samples daaruit getrokken en geprobeerd te vertalen met Google Translate.
Ja, waar ging het over?
Het ging over jongeren die items aan te ruilen waren in games, tot mensen die betalingen deden met WePay. Want er zaten QR-codes ertussen.
Ja, dat was van die figuurtjes die je kan scannen, waarmee je kan betalen of zoiets.
Precies,
ja.
maar daar wisten we het bestaan nog niet van. Dus dat zijn eigenlijk een beetje de inhoud die daar werd opgeslagen.
Oké, dus wat hebben jullie nou precies gevonden? Je hebt een heleboel berichten gevonden en dat duidt op een datalek in al die diensten? Of?
Nou, ik denk, wij gaan ervan uit dat in China al die instant messages altijd door de overheid worden gescreend.
Yeah.
Dat moet allemaal op één plaats bij elkaar gebracht worden.
Yeah.
Wat we zagen is dat al die profielen, zeg maar, die werden ook gecorreleerd aan de GPS-locatie, gebruik van het device, welk wifi-netwerk er is gebruikt, welk gsm, het Chinees ID-nummer, de pasfoto erbij. Eigenlijk het hele profiel, zeg maar, waarbij die dialoog hoort. En vervolgens werden die dialogen dan verspreid over provincies. Over 17 servers. En elke server had een eigen reeks met police stations.
Uh-huh.
Die allemaal met nummers waren. En op die manier werd dan het werk, zeg maar, werd verdeeld over die plekken. En wij gaan ervan uit, gezien de dialogen, dat niet alle dialogen zijn gescreend, maar alleen bepaalde sleutelwoorden. Daar gaan we vanuit.
Oké. Okay. Dus eigenlijk nog een keer dezelfde vraag. Ja. Wat heb je nu precies gevonden? Je hebt vermoedelijk iets gevonden van de overheid die dat soort communicatie van jongeren vooral ergens verzamelt en dat verspreidt over een heleboel
netwerken, over inderdaad operators die dat dan moeten gaan screenen.
En dus waar vinden ze die gegevens? Vinden ze die op de telefoons van die jongeren? Of,
nou, in principe, die gesprekken die plaatsvinden vanaf een internetcafé of vanaf een mobiele telefoon, die gaan de centrale database in. Dus het is voor.
Want kunnen jullie ook internetcafés herleiden?
Ja,
bijvoorbeeld
je
uit die data?
Uit die grote dataset zie je ook een aantal locaties, zie je internetcafés. En er is in China is er een soort wetgeving waarom wordt gesteld dat je bepaalde software moet installeren zodat interceptie makkelijker wordt.
Okay.
En daarom konden we ook snel herleiden. Oké, dit is een internetcafé, gezien de naam en de locatie. En dit is een mobiele app. En op die manier is het voor de handhavers heel makkelijk te kijken wie praat waarover en welke onderwerpen komen er voorbij.
Ja. En wat denk je dat er, dat is een beetje een speculatieve vraag natuurlijk, want jij bent ook geen China-deskundige, maar wat kan een politiebureau met, jij zei al, hoeveel mensen waren het? 346 miljoen geloof ik, die jullie geïdentificeerd hebben, profielen.
Ja.
Wat kan een politiebureau met een paar honderdduizend profielen? Wat doen ze daarmee?
Nou ja, je gaat dan natuurlijk zoeken op sleutelwoorden, hè? Dus misschien over gesprekken die niet wenselijk zijn, of misschien trends, of dat soort zaken. Eigenlijk is het bedoeld om een inzicht te geven waar praat men over.
Ja, oké. Okay. Ja. Dus jullie hebben twee dingen gevonden, als ik het goed begrijp. Je hebt aangevonden dat de overheid dat doet. En dat ze dus die gegevens verzamelen via telefoons en via internetcafés en verspreiden over al die politiebureaus.
Ja.
En B, dat het allemaal voor de grijp ligt op internet.
Niet alleen voor de grijp. Het erg is, het is natuurlijk een surveillance-systeem. En je kon er dus in zonder wachtwoord. Maar je kon ook de dingen wijzigen. En dat maakt het juist nog pijnlijker.
Je kon zelfs de gesprekken wijzigen.
Je kon de inhoud van de database wijzigen.
Dus als je mensen zou willen framen of zo, dan zou je dat kunnen doen.
Ja, dat is ook de reden waarom we extra hebben geëscaleerd van dit is niet zomaar een datalek waar de privacy van de Chinezen mee gemoeid is. Hier ligt zeg maar ook natuurlijk andere risico's op de loer.
Oké. Okay. Van een afstandje luistert mee China-deskundige Manja Koetsen. Goedenavond, mevrouw Koetsen.
Goedenavond.
Ja, we hebben u vaker gesproken over censuur en monitoring door de Chinese overheid op sociale media. Wat is uw reactie op dit verhaal?
Ja, het is toch wel schokkend eigenlijk. Ik bedoel, juist voor een land waar de controle zo groot is en er zo'n grote muur om het internet is heen gebouwd, verwacht je niet dat dit soort informatie openstaat. Eigenlijk verwacht je dat daarop ook een enorme controle zou zijn.
Aha. Dus ik begrijp goed, u bent niet zozeer geschokt door het feit dat de Chinese overheid dit doet, als wel door de, hoe zal ik het in mijn eigen woorden zeggen, de klunzigheid waarmee ze het doen? Ja.
Ja, precies, exact. Nee, dat ze het doen, dat is eigenlijk al lang bekend. En er wordt ook niet heel erg een geheim van gemaakt over dat bijvoorbeeld alle berichten die gepost worden op WeChat, en dat is dan de meest populaire app van China, waar iedereen dagelijks, er zitten 1 miljard gebruikers op. Alles wat daarop gepost wordt, dat mag in strafzaken ook als bewijs worden gebruikt. En Chinese overheidsorganen hebben ook het recht om die digitale data te doorzoeken. En trouwens, je weet ook als je bepaalde woorden zegt in die app, dat je gescreend wordt.
Zoals woorden als democratie of zo?
Nee, democratie niet, want dat is eigenlijk iets wat door de Chinese overheid heel erg gepromoot wordt.
Oh ja.
De Chinese democratie dan.
Oh ja.
Maar bijvoorbeeld dit jaar is het 30 jaar geleden dat de protesten op Tiananmen plaatsvonden.
Aha.
En dan zie je dat dit jaar er extra censuur is op cijfers, hè, die op die data duiden, of op woorden en ook op variaties van die woorden.
Ja.
Maar bijvoorbeeld ook de Falun Gong of Tibet, nu Xinjiang natuurlijk. Dus er zijn heel veel onderwerpen die gevoelig liggen in China en waar ze liever niet hebben dat mensen het al te veel over hebben.
Ja. Victor, je zei al, we hebben dit voorgelegd aan contacten in China. Hoe krijgen jullie reacties uit China hierop?
Mijn reactie is toch dat men geschokt is. Niet inderdaad het feit dat er naar dit soort berichten gekeken worden, maar meer eigenlijk de verontwaardiging van hoe kan dit soort systemen openstaan.
Ja.
En de reden waarom is wel duidelijk. Het is een kennisprobleem. En het is niet alleen in China, het is wereldwijd is het een kennisprobleem.
Want een kennisprobleem?
Het is een kennisprobleem.
Een kennisprobleem bij de mensen die dit soort systemen bouwen.
Ja.
Vorige keer zei je, volgens mij, ze hebben gewoon iets heel simpels vergeten. Namelijk vergeten een firewall in te bouwen of iets dergelijks.
Ja, of er een wachtwoord op te zetten. En dat staat ook in de handleiding. Op het moment dat je die software installeert, staat stap 1.
Sorry hoor.
Als je inlogt.
Het
staat letterlijk in de handleiding. Installeer het. En het MongoDB is volgens mij de afgelopen 5 jaar wel zo vaak in het nieuws geweest. Mensen die in de techniek werken horen dit te weten.
Ja. Ja,
er is geen excuus eigenlijk.
Ja. Mevrouw Koetsen, als hoofdredacteur van whatsonweibo.com. Weibo is een grote chatsite in China. Monitort u populaire onderwerpen op Weibo. Wordt daar nu ook over dit soort lekken en misschien ook wel dit Nederlandse onderzoek gesproken?
Nou, er wordt zeker hierover gesproken. En over Victor zelf wordt ook gesproken. Die heeft inmiddels ook een Chinese naam in de media. Weikedokufufu is de Chinese naam.
En dat betekent?
Dat is zijn naam, maar dat is zo fonetisch mogelijk op zijn Chinees.
Oké.
Okay. Victor Gevers. Maar dat wordt enorm gecensureerd op dit moment. En dat komt ook omdat de timing van dit nieuws voor China een beetje ongelukkig is. Omdat op dit moment de zogenaamde twee sessies in volle gang zijn. En dat is de jaarlijkse bijeenkomst van het parlement. Ja. Het belangrijkste politieke evenement van het jaar. Ja. Dus deze twee weken is de censuur sowieso al veel erger. En is een nieuws wat de partij of China in het algemeen in een kwaad daglicht stelt. Gewoon, dat wordt meteen weggehaald. Maar wat ik wel heb gezien is dat minstens 10 populaire nieuwssites dit nieuws vandaag hebben gebracht. Maar binnen een aantal uren is het allemaal weer offline gehaald.
Oké. Nou, Victor, ik zou jou adviseren om voorlopig even niet op vakantie naar China te gaan. Maar als mevrouw Koetsen binnenkort gaat, wat adviseer je haar om te voorkomen dat haar gegevens ook op een Chinees politiebureau terechtkomen?
Ik zou een andere messenger gebruiken, zoals Signal.
Signal.
Ja.
En dat is een beveiligde messenger? Of...
Ja hoor. Dat is een goede messenger.
Ja. Ja. En merk jij af en toe al rare dingen op je bureaublad? Heb jij het idee dat de Chinezen jou nu op jouw beurt in de gaten houden?
Dat denk ik wel. Maar,
Maar je merkt het niet?
Nee. Het enige wat wij bieden is hulp, zeg maar. En soms
Heb je de voor zover je weet wie dit opereert, heb je de mensen gewaarschuwd in China?
Ja, zeker. Uiteraard, dat doen we eerst. We gaan niet zomaar naar buiten treden en zeggen van kijk, hier is een groot probleem, succes. Zo werken we niet. We melden eerst een probleem, zorgen dat het echt wel opgepakt wordt. We konden de eigenaar van het systeem niet herleiden. Dat konden we niet uit de data halen. Maar we hebben wel de ISP, de Internet Service Provider, die de server online brengt, hebben gewaarschuwd. En binnen 2 uur... dat we die meldingen gingen, zagen we inderdaad ook servers offline gaan.
Ongelooflijk. Nou, in ieder geval dank dat je deze vondst ook weer hier hebt willen melden. En we houden ons aanbevolen. Dankjewel, Victor Gevers. En u ook bedankt, mevrouw Koetsen.